De start van de escalatie nu, is dat die, zijn dat die raketten?
Nee, dat zijn zeker niet de raketten. Het is begonnen eigenlijk, het is eigenlijk al een paar weken bijna bezig. Er zijn verschillende zaken natuurlijk. Er is een groeiende nervositeit over de alsmaar nieuwe aankondiging dat er nieuwe nederzettingen worden gebouwd. En dat houdt verband dan met de fameuze kwestie in Sheikh Jarrah. Sheikh Jarrah ligt in Oost-Jeruzalem, wat volgens internationaal recht bezet gebied is, maar dat door Israël wederrechtelijk is geannexeerd en beschouwd wordt als de hoofdstad, samen met Jeruzalem in een ondeelbaar hoofdstad van Israël. Nu in Sheikh Jarrah-rijk was er een zaak die normaal gezien voor moest komen voor het hooggerechtshof over de uitzetting van een aantal families, Palestijnse families, uit die huizen in Sheikh Jarrah. En dat is dan uitgesteld geraakt omdat dat altijd maar meer de gemoederen verhitte, omdat er eigenlijk al een aantal dagen protestacties waren en daar al zeer gewelddadig werd opgetreden. En dat is dan eigenlijk overgewaaid met het einde van de Ramadan naar de Haram al-Sharif, dat is de Tempelberg, met die gouden rotskoepel, hè, tempel, en tot zelfs in de Al-Aqsa. En dan zag je een ongemeen brutaal optreden door de Israëlische politie. Op een paar dagen tijd zijn daar 700 gewonden gevallen, veel onder meer door traangas en met stalen kogels die met rubber omhuld zijn. Voilà, en dan heeft Hamas dat op dat moment...
Ludo, wat is de timing van dit? Want we hadden het dus in de media, komt het in het nieuws hier sedert maandag, dinsdag, op het moment dat de raketten van Gaza zijn beginnen schieten zijn. Wanneer waren die gebeurtenissen nu? U zegt, ja, die problematiek rond die wijk, dat is natuurlijk al langer dan een week terug. Hè? Maar dan dus
ja,
die...
Hamas heeft een ultimatum eigenlijk afgekondigd. Hè? En gezegd van, kijk, als de politie zich niet terugtrekt uit de Al-Aqsa-compound en de Tempelberg, dan gaan wij reageren. En dat ultimatum liep af en dan hebben ze effectief... Zijn ze begonnen met raketten af te schieten, waarop dan Israël natuurlijk beginnen bombarderen.
We hebben het nu over 700 doden. Ik heb eens de status bekeken. Dat was eind vorige week of begin deze week. Het Israëlische leger viel dus de Al-Aqsa-moskee binnen op de laatste vrijdag van de Ramadan. Ook nog op maandag. 300 gewonden waren er toen, 228 gehospitaliseerd, 7 die vechten voor hun leven. Dat was rond de toestand ongeveer in de vorige weekend, denk ik. Hè?
Ja, maar ondertussen is er natuurlijk... De protest in heel de Westbank uitgebroken. En vanmorgen stond de stand, jammer genoeg, al op 13 doden onder manifestanten in de Gaza, in de Westelijke Jordaanhoever.
Dus in de Westelijke Jordaanhoever, voor alle duidelijkheid, dat is een stuk dat theoretisch Palestijns gebied is, maar dus eigenlijk bijna volledig onder controle van Israël staat. En dat waarvan tot nu toe, dacht ik, geen raketten zijn afgeschoten. Hè. Dat is allemaal vanuit de
vanuit de Gazastrook.
Vanuit de Gazastrook aan de Middellandse Zee, hè?
Ja, vanop de Westelijke Jordaanhoever zijn er geen raketten die worden afgeschoten. Er zijn wel op verschillende plaatsen manifestaties geweest, waar dan heel hard is tegenopgetreden opnieuw. En daarbij zijn, naar verluidt, dus 13 doden gevallen, waarvan 10 gisteren eigenlijk. Hè, omdat vrijdag altijd een beetje een symbolische dag is. Dat is de dag waarbij altijd naar de zondag voor de moslims dan, hè. En zijn de meeste ook altijd de acties.
Maar dus die escalatie die we nu al hangen, daar wil ik eigenlijk niet verder op ingaan. Dat horen we wel in het nieuws. Het is de ene en de andere reageert dan. Maar dat gaat dan terug tot dus dat geweld op de Tempelberg aan de Al-Aqsa-moskee eind vorige week. Dat dan gelieerd is aan die wijk daar, Sheikh Jarrah. En vertel eens wat meer daarover eigenlijk. Waarom dus dat geweld van Israël is, ze zijn in die moskee binnengedrongen en hebben dat met harde hand die dan leeggemaakt. Waarom?
Wel, ja, dat is een voortdurende strijd. Weet je, eigenlijk op de diepe achtergrond, want dat is eigenlijk het fundament en het essentiële, gaat het eigenlijk over Jeruzalem als hoofdstad van Israël, wat Israël betreft. Of Oost-Jeruzalem, dat bezet gebied is volgens de Verenigde Naties en volgens het internationaal recht, en dat voor Oost-Jeruzalem, dat voor de Palestijnen toekomstige hoofdstad moet worden. Wat ondertussen gebeurt in de afgelopen jaren, eigenlijk al sinds 1967, op het moment dat Oost-Jeruzalem, maar ook de Westelijke Jordaanhoever, bezet, veroverd en bezet zijn geworden door het Israëlisch leger, is dat Israël aan een snel tempo, zeker de laatste jaren, Oost-Jeruzalem aan het koloniseren is. Ondertussen wonen er 200 rond de 220.000-225.000 kolonisten in Oost-Jeruzalem, dus in het bezet gebied. Wat niet mag volgens de Vredeconventie van Genève, want een bezettende macht mag geen delen van zijn eigen bevolking transfereren naar gebieden die het bezet. Wat Israël dus doet. Hè. En dat is eigenlijk een oorlogsmisdaad. Dat is trouwens de reden waarom dat Israël voor het internationaal strafhof wordt gedaagd. Dat is aangekondigd in maart, begin maart. Een van de redenen daarvoor is namelijk het feit dat Israël die praktijk hanteert. En dat is volgens het internationaal recht, humanitair recht, een oorlogsmisdaad. En dat is eigenlijk de achtergrond. En wat je ziet is dus eigenlijk een voortdurende druk op Palestijnen. Want Palestijnen krijgen al geen vergunningen om te bouwen in Oost-Jeruzalem. Worden dikwijls uit huizen gedreven. Er zijn heel wat gevallen van huizenvernietiging, omdat ze soms zonder vergunning worden gebouwd. En dus mensen die hun status verliezen, Palestijnen, als residentie. En dus men zegt dus eigenlijk dat men dat Israël een plan heeft om Jeruzalem volledig te verjoodsen en etnisch te zuiveren van de Palestijnen.
Er was een heel straf verhaal deze week. Ik zal het eventjes laten spelen, dat is 20 seconden. Dus ja. Want het is een voorbeeld. In die Sheikh Jarrah-week was daar een Joodse kolonist die een stuk van het huis bezet, al 10 jaar, van een familie. En ik zal het even laten horen, want dus, die namen een mondelinge confrontatie op van wat er toen gebeurde. Dus dat zou nu moeten starten.
Jacob, you know this is not your house.
Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this.
But
easy to yell at me, but I didn't do this.
Yeah, you are stealing my house.
And if I don't steal it, someone else is going
to
steal it.
No one is allowed to steal it.
Ja, die Jacob of zo, hoe dat hij ook heet, dat is blijkbaar een immigrant vanuit New York. Dus een fundamentalistische Jood, maar vanuit een Amerikaan eigenlijk, vanuit New York, die daar dus 10 jaar geleden al ingetrokken is. Het is ook een filmpje van die originele bezetting uit 2012 of zoiets. Toen was die vrouw die je nu hoort 12 jaar of zo, nu is ze 22. Maar in dat filmpje van 2012 dan horen ze zeggen van, ja, wij mogen hier wel wonen, want de rechter heeft het ons toegewezen.
Dat is natuurlijk, kijk, het probleem is dat de wetten waarop Israël zich baseert om bijvoorbeeld, waardoor Palestijnen, zoals in Sheikh Jarrah, maar dus de wijk Silwan, dat is een andere belangrijke wijk in Oost-Jeruzalem, waarom dat die daar uitgedreven worden, hè, dat is onder meer de absentee law en dat is nog een andere wet ook. Daar heeft het VN-rechtencommissie al rapportjes over uitgebracht en gezegd van kijk, die wetten zijn compleet discriminerend. Want ze gaan altijd gebaseerd op etniciteit. En dus wat je ziet in Sheikh Jarrah is dat er zogezegd geschermd wordt met hele oude documenten, Ottomaanse documenten. Trouwens, daar zijn verschillende, laten we zeggen, versies over. Hè, waardoor zogezegd dit Joods eigendom zou zijn. Maar omgekeerd, veel van de Palestijnse families die bijvoorbeeld in Sheikh Jarrah wonen, een deel daarvan zijn vluchtelingen uit wat vandaag Israël is, die bijvoorbeeld afkomstig zijn uit Jaffa of uit Haifa. Hè, dat zijn vandaag steden die in Israël liggen. En die dus door een wetgeving, door de Israëlse wetgeving, verboden worden om terug te keren. Dus men heeft al gezegd van jullie mogen niet meer terugkeren, hè, die vluchtelingen. En dan komt een andere wet in werking, namelijk als je 6 maanden niet in je huis, dat huis onbewoond is, dan kan het in beslag worden genomen. En zo zijn veel van die Palestijnse vluchtelingen hun huis kwijtgeraakt. Maar zij mogen dat recht niet terugclaimen, snap je? Dat is waarvan Israël dan wel zegt dat Joodse bewoners in Oost-Jeruzalem eigendom mogen claimen. Hè? Los van het feit of dat dan klopt of niet, of dat hun eigendom is.
Ja.
En dat is heel de problematiek natuurlijk. En het wordt zodanig toegepast, discriminerend toegepast, dat het eigenlijk maar één doel dient. En dat is namelijk die verjoodsing, hè, het één en ondeelbaar karakter, Joods karakter van de stad van Jeruzalem als hoofdstad van Israël, ja. Dat zoveel mogelijk te bestendigen.
Ik heb nog 2 vragen. Enerzijds, ja, in welke mate is die politiek nu van Israël nog verder geëscaleerd, verextremiseerd door de verkiezingen en zo? Want zijn er al 4 verkiezingen geweest en dus de politiek dus van Netanyahu, is dat een persoonlijke zaak? Trekt een oorlog om de rest als afleidingsmanoeuvre?
Ik vermoed, maar ja, dat is natuurlijk wat men soms zegt, hè, dat natuurlijk geen onbelangrijke rol speelt. Netanyahu vecht al jaren voor zijn overleven. Er lopen rechtszaken tegen hem, onder meer wegens corruptie. Dat is een heel lang ingewikkeld juridisch kluwe geworden, maar het blijft boven zijn hoofd hangen. En er zijn natuurlijk veel partijen die het meer zien zitten in dat politiek landschap om met Netanyahu te regeren. Wellicht zal dit passen. Hè? In het feit dat Israël elke keer opnieuw verkiezingen moet uitschrijven, de impasse van dat ze opnieuw elke keer moeten naar de stembus trekken, doorbroken kunnen worden als Netanyahu eindelijk verzaakt aan het premierschap. Maar dus wat hij nu doet, zou volgens sommigen wel erop kunnen wijzen, en ik denk dat dat wel kan kloppen, dat Netanyahu door de oorlog te laten escaleren, eigenlijk de bevolking achter zich probeert te scharen, hè, door daar te scoren. En op die manier eigenlijk politiek munt te slaan uit die oorlog. Mm-hmm. Dat is een beetje een heel pervers mechanisme natuurlijk dat hij daar hanteert. Maar het is natuurlijk een klassiek beproefd recept. Als je politieke problemen hebt of je wil populariteit winnen, wel trek dan de oorlog en zorg dat je een gemeenschappelijke vijand hebt, dan is het wij tegen zij. En dan krijg je een soort vereniging van krachten achter Benjamin Netanyahu, de sterke man. Ja, ik denk dat dat jammer genoeg een belangrijke rol speelt. Ja.
En dan iets anders dat we ons hier afvroegen is van, dus de Al-Aqsa-moskee, er zijn dus, mensen moeten maar eens de beelden opzoeken waar je ziet hoe het Israëlisch leger binnenvalt daar met flashgrenades, ze zeggen dat, geluidsbommen en dus die stalen rubberkogels daar, de mensen buiten bonjour, dat is de, hoor ik toch, de derde meest heilige plaats van de islam. Ik heb al de moslims voor minder... voor kleinere zaken weten, uit hun vel springen. Hoe zit dat met de reactie vanuit de Arabische wereld? Ik heb er niks van gehoord, hè?
Wel, het is eigenlijk verbazend rustig, hè? En dat is eigenlijk al klassiek zo. Nu, de Arabische Liga heeft natuurlijk heel duidelijke veroordelingen uitgesproken. Al-Aqsa is inderdaad zeer gevoelig, want als je een grootschalige oorlog wilt hebben, stel dat Al-Aqsa zou vernietigd worden door extremistische kolonisten, wat is sommigen van hen eigenlijk echt bepleiten, hè, en nastreven, dan krijg je natuurlijk een grootschalig conflict, dat is waar. Nu, de Arabische Liga heeft dat veroordeeld, hè, er komen duidelijk strafreacties, maar dat gaat niet zo ver dat men dan bijvoorbeeld zegt van wij vaardigen sancties uit ten aanzien van Israël en dat soort zaken. Dat gebeurt dan weer niet. De vraag is natuurlijk, als het zo blijft doorgaan, of daar nog verandering komt. Maar we hebben gezien in de vorige Gaza-oorlogen, vergeet niet dat dit al de zoveelste aanval is. Je had een in 2008, 2009, 2012, 2014, die was het bloedigst, 2100 doden. Dat daar ook wel harde diplomatieke reacties kwamen uit de Arabische wereld, maar dat daar eigenlijk geen consequenties aan verbonden zijn. Integendeel, de jongste jaren is onder leiding van Trump... zijn er een aantal landen, zoals de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein, ook Oman, Soudaan, ertoe verleid geworden om terug opnieuw relaties aan te knopen met Israël. Wat dus op groot protest stoot van de Palestijnse politieke bewegingen, wat ook eigenlijk een inbreuk is op de afspraak binnen de Arabische Liga om dat niet te doen, zolang dat Israël een bezettende macht blijft en de Palestijnse staat verhinderd te laten ontstaan. Maar je ziet dus dat er geleidelijk aan, onder Amerikaanse druk en charme-offensieven enzovoort, en men geeft ook soms een aantal cadeautjes als je wil, dat doorbroken wordt, die solidariteit, die Arabische solidariteit, op lange termijn. Hè. Mm-hmm. Dus een kortstondige verontwaardiging, maar op lange termijn zie je dat eigenlijk die eensgezindheid in de Arabische wereld over de Palestijnse kwestie, dat die doorbroken wordt. Iets anders is natuurlijk de reactie van de bevolking. Daar zie je toch wel in de Arabische wereld dat de bevolking bijna 100% niet, maar 90% achter de Palestijnse zaak staat. Alleen natuurlijk in de meeste van die landen zijn het autoritaire staten en die luisteren niet zo makkelijk naar hun eigen volk.
Ja, ja. Ook interessant was, ik denk dat de Jordaanse was het eerste minister of zo, die was in de VS, want ik zag daar een reactie, de buitenlandminister van Biden, die zei van Israël heeft het recht om zich te verdedigen, en dan die Jordaniër, die was echt naast elkaar aan het praten waren, die zei van, die zei eigenlijk dingen van de Palestijnen hebben het recht om zich te verdedigen of zoiets. Ja,
ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk het discours in het Westen weer gehanteerd, dat is ook klassiek. Hè? Ik heb nu ook de Nederlandse premier Rutten gezien, Ursula von der Leyen, ze doen bijna allemaal hetzelfde. Hè? En ook vanuit de Verenigde Staten kwam dat geluid. ook de minister van Buitenlandse Zaken. En allemaal gebruiken ze hetzelfde standaardpinnetje. Ze veroordelen de raketaanvallen van Hamas. En Israël heeft het recht om zich te verdedigen.
Ja.
En terwijl je net zo goed zou kunnen omdraaien. Hè, je zou even goed kunnen zeggen, we veroordelen de bombardementen van Israël en de Palestijnen hebben het recht zich op zich te verdedigen. Wat eigenlijk logischer is, want dit is geen symmetrisch conflict. Hè. Dit gaat over onderdrukkende, koloniserende bezettingsmacht, die trouwens door verschillende mensenrechtenorganisaties nu een apartheidstaat wordt genoemd, die een ander volk onderdrukt. En dat onderdrukt volk vecht voor zijn rechten, strijdt voor zijn rechten. En voilà. En alleen draait men in het Westen makkelijk om in bepaalde kringen. Ja. Zeker in de politieke leiding. En dat is natuurlijk, ja.
Goed, en daarover zullen we straks verder spreken met Vicky Reinhardt van SPA, vooruit. En voilà, dan zullen we zien wat over in België daar iets beweegt of niet. Dank u wel, Lulu de Brabander van Vrede, de VZW. Voor de toelichting bij de toestand, we gaan er direct op verder met Lior Volins, dus onderzoeker aan de ULB, denk ik, is het momenteel in Tel Aviv, die gaan we direct gaan bellen.